Welkom bij Radio de Richel, portretten van toneelspelers door Czeslaw de Wijs en Jochem Veenstra. Vandaag is Freek Viele te gast. De opname komt uit het staartje van vorig seizoen. We spreken hem op 18 juni. Freek heeft de opleiding woordkunst gedaan in Antwerpen. Samen met Rebecca de Wit en Suzanne Groothuis stichtte hij De Nieuwe Tijd op. De Nieuwe Tijd is een voortzetting van De Tijd. En De Nieuwe Tijd organiseert onder andere maandagavonden die als podcast te beluisteren zijn.
Ze zijn ook wel online, maar nog niet goed. Of zo, ik heb nog geen tijd voor het goed te doen. Maar we hebben alles opgenomen. En er zijn ook, er heeft een studenten woordkunst, heeft er een soort toestandje van gemaakt. Een soort montageachtig ding. En bij sommigen, ja, ik weet niet of dat dan...
Vooral muziek er doorheen, toch eigenlijk?
Ja, wat ik ja, zo'n beetje muziekjes, dingetjes doorheen. Ja. En ik weet niet of het echt iets is wat het dan destijds doorstaat. Je hebt iets gehoord al dan.
Ik heb de laatste, zeg maar, twee avonden heb ik soort van gehoord. Ah, ja. Opgeknipt in meerdere.
Ik vond het heel leuk, hoor. Is dat iets wat je wil horen dan?
Ja, zeker.
Ah, ja. Ja, dat is zo'n goed
dan. Het gaat bijvoorbeeld over hoe je de Kilimanjaro moet beklimmen.
Ja, ja.
En dan overkoepelend of je er bijna bent. En je hebt het over de recensent die tegen jou kritiek had over onze generatie.
Ik heb geen idee meer.
Hij had gezegd zoiets van onze generatie. Nee, de jonge generatie die praat alleen maar over zichzelf.
Oh ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Nee,
jij overwoog hoe je daarop antwoord moest geven.
Ja, ja, ja. Oh, dat was ook weer een ding. Was dat niet, zeg maar, dat ik het over de... Over de, dat ik de sterren af zou willen geschaft zien. En dat je dan in plaats van twee sterren, je zegt deze voorstelling is geschikt voor. En ik
nee,
dat is een andere. Okay, ja.
Het begon een beetje tante. Dat je tante.
Oh ja, dat ik dan.
Nee, ik vond het raar dat je eigenlijk de vraag niet ontweek, maar de vraag zo serieus nam.
De kritiek überhaupt serieus nam.
Nee, en dat vond ik het probleem van die vraagstelling. Dat zo generaliserend was.
Ja,
die
generatie
die houdt zich alleen maar bezig. Of praat alleen maar vanuit zichzelf.
Ja, ja, ja.
Je nam het wel serieus.
Hè? Ja, maar ik neem eigenlijk alles serieus.
Hoe vind jij het om dagelijks in dat gebouw te werken? Want ik vond die beeldontleiding die je vorige week gaf wel heel erg leuk om te zien.
Wat is dat voor gebouw?
Het is een heel, heel mooi... Echt ook een beetje een De Tijd gebouw. Waarbij ik ook steeds meer achterkom. Ah ja, dat was ook, hoorde echt bij hun DNA. Bij Johan en bij Lucas. Een verzorgdheid. Goed. Dus zeg maar, dingen zijn dan... Ja, ik vond het heel grappig dat Johan bijvoorbeeld ook zei van... Ja, we gaan niet met poses en plakbandjes ophangen. Zeg maar. Dat is gedoe en dat wordt lelijk en dat valt eraf en zo. Dus dan hangt er nu... Wordt er een bord gelast waar dan om daar opgehangen, die dan met magneetjes daar poses op kunnen gehangen worden. Dus dat is een soort... dus met zoveel zorg voor kwaliteit en duurzaamheid binnen een... door een soort statigheid en een strakheid. Ik had ooit... moet ik nu aan denken... Toen ik in de file zat, een soort fantasie dat ik dan daar bij hun iets ging maken. En dat ik dan op zou komen en dat dan iedereen van hun er ook was. En dat ik met een pot blauwe verf op zou komen en ik zou zeggen. En die pot blauwe verf op hun vloer zou leeggieten. En die vloer ligt er al 20 jaar en dat is gewoon heel goed hout. En, zeg maar, en dat is dus waar je dus een beetje ook voorzichtig mee moet zijn. Omdat voorzichtig, dat is gewoon goed. En dat is niet bedoeld om... kapot te vernietigen of zo. Maar ja, dat is dat gezegd hebben. Dus het is een gebouw dat heel mooi is en heel... ik vind het verbazingwekkend hoe we waren echt heel bang van... Ja, we zijn dat was, hoe we dan om moeten gaan met de erfenis van de oude tijd. Maar die is gewoon... dat is dan weg of zo lijkt het. Ik heb ook niet het idee dat we het publiek hebben overgenomen van de oude tijd. Of speelplekken of zo, zeg maar. Of dat is helemaal...
Beangstigend.
Totaal beangstigend. En totaal, zeg maar... Ja, ik moet echt zo. Ik lees wel. Ik vind het wel leuk om oude recensies terug te lezen. En oude zo jaarverslagen en zo. En dan een oude subsidie aanvragen. En dat je dan gewoon denkt: ah ja, dit. Het was echt groot, de tijd. En echt. En dat zo hoeft weg. En dus ook in die zin misschien ook wel voor mezelf ook al wetend dat het ook weg gaat zijn bij mij.
Hoe is die overdracht gegaan tussen de oude en de nieuwe tijd?
Ja, dus de oude en nieuwe tijd. Daar had het met een aantal redenen te maken. Ik denk dat waren wij de laatste jaren al meer met Lucas aan het samenwerken. We deden ook al meer in dat huis. We hadden een kantoortje daar. En Lucas had ooit al wel gezegd van dat hij eigenlijk een soort plan had van gewoon misschien kunnen we dan de komende subsidieperiode samen aanvragen en dan daarna het zeg maar door te geven. En toen had hij eigenlijk februari 2015 ons bij elkaar geroepen en had hij gedacht, ja, dat gaat niet, dat is niks, zeg maar, gezamenlijk iets doen en zo. Dat is geen statement, dat zet geen zoden aan de dijk. Dat zal, en ook waarschijnlijk gaat het niet werken, omdat je dan met de oude verhoudingen gewoon blijft zitten. Toen had hij gezegd, ja, volgens mij moet het extremer doen en ik stop en jullie moeten doorgaan. Als jullie willen, mogen jullie doorgaan. En vanuit hem is het dan denk ik te maken met het feit dat hij het moeilijker en moeilijker werd om speelplekken bij elkaar te krijgen. Ik denk wel een soort zat was van de kritiek, dezelfde kritiek te krijgen van herhaling en van. En dat hij daar gewoon ook allemaal wel klaar mee was om te vechten. Dat gevecht wat hij toch ook in zijn eentje heeft gedaan of zo. En dat hij gewoon zag naar de cijfers. Ja, wij gingen bij de tijd een voorstelling maken. Hij had 2 was dat dan. En die had dankzij de co-producers 30 keer kon die spelen in Nederland. En nog 10 keer in België. En zei ja, dan zijn de verhoudingen zo scheef. Dan moeten we misschien ook wel gewoon dan de consequenties daarvan trekken. Of hij zei dan niet misschien. Hij zei dan moeten we daar dan de consequenties van trekken. En toen heeft hij dat gevraagd. En toen moesten wij eigenlijk met z'n drieën apart en gezamenlijk nadenken over of we dat dan wouden. En ik had wel vrij snel iets van, oké, spannend, leuk. Dat wil ik wel, zeg maar. Ja.
En zat er nog een soort van opdracht aan verbonden? Of was nee. Het echt een vrije?
Ja.
Waarom zaten we überhaupt met z'n drieën? Hadden jullie daar een kantoortje?
Ja, dat is deels super toevallig, omdat ze voor Heimat 1 moesten wij een VZW oprichten. En ik en Rebecca deden dat en je moet met z'n drieën zijn voor zijn VZW. En eigenlijk hadden we ervoor met Maarten Ketels een voorstelling gemaakt. En vanuit die voorstelling kwam Heimat 1, Maar er was al zo'n problematische samenwerking tussen ons drieën. En zo dat ik dacht, oh, maar ik wil niet met z'n drieën weten. Toen het huis van afgevaardigden waren wij toen. Voor die ene voorstelling. En er was dan zo zeg maar al van een samenwerking waarbij ik me ongemakkelijk voelde. En dat we dachten, oké, maar dan, we hebben nu VZW nodig puur om dat geld aan te kunnen vragen. Laten we dan niet met Maarten aanvragen, maar laten we met Suus aanvragen. Omdat we daar toch niet mee samenwerken of zo. Zeg maar, om het nog minder serieus te laten lijken. En
dus dan voor je een groep van 3 mensen die eigenlijk niet met elkaar verbonden zijn.
Ja, maar we waren ook echt geen groep. We hadden gewoon die VZW. En Lucas zat in de bestuur van die VZW. En toen we daar, moet je 1 keer per jaar moet je dan samenkomen. En dat deden we dan en eten. En toen zei het, tijdens het eten zei hij van al in september 2014. Ja, ik had hij dat plan van dat langzaam doorgeven. En in januari zei hij van, wou hij het serieus doorgeven.
En VZW is een stichting.
VZW, nee, ja. Nee, ja, een soort stichting, ja. Ja, vereniging zonder winstoogmerk. Nee. Ja. Ja.
En jullie zijn nog steeds niet echt een groep, of wel? De laatste toen ik jou sprak in het café zei je dat jullie de ambitie hadden om wel samen weer wat te doen.
Ja.
En dat dat ook wel aan jullie zelf, je een opdracht voor jezelf was of zo?
Ja, ja, het voelt wel als iets wat we nog echt willen onderzoeken en verder gaan om te kijken hoe kunnen we met z'n drieën samenwerken. Maar überhaupt is, vind ik, samenwerken. Ja, kijk, ik denk dat ik toch in eerste instantie vooral een schrijver ben. Of nou ja, misschien een theatermaker. Rebecca is echt helemaal eigenlijk in eerste instantie een schrijver. En Suus is in eerste instantie echt een actrice. En we hebben dus alle drie schrijven we en alle drie spelen we, alle drie maken we. Maar je hebt allemaal zo die verschillende gradaties in wat je dan het meest bent. En voor mij persoonlijk is gewoon, hoe werk je samen? Best wel gewoon een vraagstuk. En ik heb net niets geregisseerd. En ik heb me nog nooit zo gevoel dat ik samen iets heb gemaakt als in die constellatie. Dat ik dan gewoon, ik had één taak eigenlijk of zo. Hè? Of eigenlijk twee taken. Ik moest bepalen wat het hart van de voorstelling, waarom we die voorstelling gingen maken. En ik moest zorgen dat alle mensen hun vak konden uitoefenen. Ik had het gevoel dat ik zeg maar gewoon moest bepalen van oké, maar waarom maken we dit of zo? Zeg maar, wat staat er op het spel? Staat er op het spel? En dan zorgen dat mensen dat dan kunnen gaan doen. Zo zeg maar. Dus eerder een soort voetbalcoach die dan zeg maar de tactiek bepaalt en dan mensen de. En dan zegt ja, we gaan pressen via de zijvleugels of zo, maar dan moet die speler dan zelf bepalen of hij dan binnendoor of lang buiten omgaat. Zeg maar dus dat vond de, en dat vond ik een hele prettige samenwerking, omdat je gewoon iedereen dan heel duidelijk wist wat hij moest doen. In de andere vorm van samenwerken, waarbij je gezamenlijk over alles verantwoordelijk bent, vind ik heel moeilijk gewoon omdat ik ja, waarschijnlijk van een combinatie van persoonlijkheidskenmerken, dat ik bijvoorbeeld wel best wel koppig ben en eigenwijs, maar niet per se dominant in een groep of zo. Dus ik kan wel goed, zeg maar, dan regisseur zijn, maar ik vind het niet prettig om dan me gelijk te krijgen of zo. Ik denk, ja, je weet het toch ook niet of zo. Het is ook maar toch een gevoel. En als mensen niet in dat gevoel mee willen gaan of zo, dan kan je dat dan. Ja, dan ga ik ze niet kunnen overtuigen of zo, zeg maar. Dus dat is allemaal best wel problematisch om dan de ideeën te laten botsen of zo, zeg maar. Dus ik ben hier niet zo van, denk ik, van het idee laten botsen, maar weer van wat ideeën laten samenkomen of zo. En dat is natuurlijk in een zo strikte collectieve werkwijze heb ik daar nog geen goede goede methode voor gevonden. Of zo.
Was je ook schrijver bij de laatste? Of was je niet schrijver?
Bij welke?
Bij je laatste voorstelling?
Bij niets. Ja, ik heb die wel geschreven, ja. Ja, ja. Ja, precies, een boekbewerking. Ik heb wel de tekst, zeg maar, gemaakt. Ja. Nee, ja, ik weet niet of zij het ervaren als vrijheid of zo. Of maar er is wat weinig afspraken over waar mensen moeten staan en zo, zeg maar. En dat is wel. Ik heb serieus ook zitten over twijfelen om het met videobeelden, zoals een echt voetbalcoach, dan zeg maar te laten zien. En zegt, ah, maar hier heb je ruimte op rechts of zo. Of hier kun je doorgaan. Of hier kun je, zeg maar. Dus ik vind dat ook wel. Ik vind dat wel ook een prettige. Maar dat komt ook door de opleiding die ik heb gehad. Dat je dus in wezen een acteurs verantwoordelijk zijn voor hoe ze doen of zo, zeg maar. En daarin dan.
Maar waarom verdwijnt dat als je bijvoorbeeld met z'n drieën dan het collectief zou moeten doen? Waarom verdwijnt dat gevoel van dat ieder toch verantwoordelijk is voor dat deel wat hij zelf doet?
Nou, dat heeft meer te maken met het maken dan met het spelen. Want als gelijkwaardige spelers op de vloer staan, is dat natuurlijk superleuk om dan zeg maar elkaar. Balletjes voor te geven die mensen kunnen inkoppen en zo, zeg maar. Hè? Om maar in de metaforen lekker door. Ja. Nee, maar in het maken vind ik het bij mij problematisch, omdat ik hou van complexiteit, dat je die dan heel goed moet maken. En als je dan daarin compromissen moet zoeken, of zo, of dan een beetje van jou en een beetje van mij en een beetje, dan klopt die complexiteit niet en dan wordt het ingewikkeld of niet sterk genoeg of zo. Dus ik kan me voorstellen als je gewoon een tekst hebt en zegt oké, we gaan die spelen samen en dan in hoe je het zegt, zit je met elkaar op verkeerde been te zetten en dat is allemaal superleuk en zo, hè? Maar het maken, ja, dat is nog iets anders, denk ik, hoe je daar gezamenlijk doet. En dat heeft ook een andere energie. Hè? Dat is denken of zeg maar. Bij mij, hè?
Maar als jullie dan bijvoorbeeld aan de Heimat werken, ben je dan ook met z'n drie aan het schrijven?
Nou ja, bij Heimat is dus ook een poging om dus samen te doen. En bij de Heimat is eigenlijk, Heimat 1 is een gevolg van stel je voor, ik zoek een staat, waarbij we dus Maarten, Rebecca en ik hadden die samen gemaakt. Toen hebben we twee weken op Centraal Station gewoond in huisjes. En dan mensen gesproken. En dan aan de hand daarvan hebben we een voorstelling gemaakt.
Van interviews van mensen die langs.
Ja. En met het idee een nieuwe staatsvorm te bedenken. Dat was toen net in de opkomst van Wilders. En in de tijden van Halper Zijlstra 1. Dus de eerste begin van Halper Zijlstra. Het ging heel veel over het volk. En wij dachten eens, maar ik voel me niet aangesproken bij het volk. Wie is dan dat volk? En dus daar gingen we op het Centraal Station zitten. En dan dachten we, ja precies, ja, op zoek naar het volk. En dat was, maar daar was ook in 4 weken tijd, moest van die voorstelling maken. En dat was gewoon echt van 's ochtends, negen tot 's avonds, 's nachts 2 uur door werken. En dat was een heel onprettige samenwerking. En vanuit daaruit hebben we toen gezegd maar wel dan direct de vraag gekregen van andere plekken, wil je dit ook hier doen of zo, zeg maar, we willen de volgende ook. Dus we konden op Theater aan Zee konden we een nieuwe voorstelling maken. En toen kreeg Rebecca het idee om in een bejaardentehuis te gaan wonen, om dan zeg maar de lagen voor je te zien. En toen we lang gesproken over hoe gaan we dan samenwerken. En zei oké, dan ga ik regisseren en die meespelen. En gaat Rebecca schrijven en dan vragen we de anderen zijn dan spelers. Van Harro ging de muziek maken.
Maar waarom was het eigenlijk zo onprettig?
Het samenwerken?
Ja.
Nou, ik denk dat het zoeken naar de compromis.
Zag je dat zo? Dat je altijd eigenlijk op een compromis uitkwam in plaats van op...
Ja, het versterkte elkaar niet. Terwijl die voorstelling wel leefde, of zo zeg maar. Ja. Ik denk dat je op Heimat 1 ook veel kritiek kunt hebben qua spel, plezier bijvoorbeeld alleen al. Maar daar kloppen al meer dingen voor mij. Terwijl stel je voor, zoek een staat, eindigde ik met een speech van, ik denk zeker bijna 3 kwartier, 1/2 uur, waarbij ik een nieuwe staatsvorm voorstelde. En eigenlijk was dat niet helemaal een oplossing voor de problemen die we in de uur daarvoor hadden geïnstalleerd of zo, zeg maar. Dus dat wrong op een...
Dat had iedereen zijn eigen plek. Ja. Zou je het zo kunnen zeggen?
In stel je voor?
Ja, in Heimat 2. Is dat stel je voor?
Nee. Stel je voor als eerste en dan Heimat en dan Heimat 2. Okay. Ja.
Je vond juist vervelend dat het sprong?
Ja. Ah, ja, okay. op een niet zeg maar betekenisvolle manier.
Het deed alsof het een continue lijn had.
Ja, omdat gewoon puur binnen 1,5 uur... Ja, dan zit minuut 5 naar minuut 2, zeg maar. Dus dan, ja. Maar dat was niet inhoudelijk, geen vervolg. En het ook niet, want Heimat 1 was dan zeg maar was echt een mozaïekvoorstelling. Maar daar kon ik zelf elke keer dat ik hem zag lijntjes trekken daarin of zo, zeg maar. Dus dat wel voor mijn gevoel bouwde dat dan wel op. Nog niet ultiem of zo, maar wel al meer, al beter voor mij.
Maar komen jullie ook uit dezelfde klas dan?
Nee. Suus en ik zijn wel begonnen samen bij Doren van der Groen, bij de toneelopleiding. Maar ik ben na 6 weken gestopt met de toneelopleiding. Toen ben ik naar woordkunst gegaan. En toen en Rebecca komt uit woordkunst. Toen zat ik in de 4e en toen kwam zij in de 1e. In het laatste jaar, zei ik toen niet. Toen
ben ik gestopt. In 6 weken.
Ja. Nou ja, dat heeft te maken met dat ik erachter kwam dat ik geen acteur wil worden. En dan zit je op een acteursopleiding niet op de juiste plek. Nee, dat heeft te maken al. Kijk, ik wou vroeger, toen ik een jongetje was, wou ik acteur worden. Eerst wou ik bakker worden. En toen wou ik acteur worden. En toen ben ik een tijdje cabaretier wou ik worden. Omdat ik elke avond zo Hans Teeuw en Harry Jekkers luisterde en zo. Ook voor het in slaap vallen. Er is wel zeg maar een anekdote dat iemand op school begon dan Hans Theo na te doen en dat iemand zei, hey, waarom praat je nou zo schrik? Zeg maar. Dus dan, ik kende wel die teksten uit mijn hoofd en zo, ja. En toen wou ik schrijver worden. En toen zat ik in mijn laatste jaar in Groningen op de middelbare school en toen dacht ik, ah ja, ik ga lekker naar Amsterdam toe en dan ga ik filosofie studeren en dan ga ik schrijven en lezen en ik ga misschien wel zorgen dat ik dan theater ergens kan maken of zo. En toen kwam ik de opleiding woordkunst tegen en toen was dat een soort combinatie van alle dingen die ik leuk vond. En in dat foldertje van woordkunst zag ik ook. Was een vriendin van mij, Dieter Kersten, die had het gezien. En die zei: dit is echt het voor jou. En toen zei ik: ja, wow, dat is echt het voor mij. En toen zag ik ook dat er toneel was daar. En dat toneel werd ook omschreven op een bepaalde manier. En je kreeg creatief schrijven, kreeg je ook. Al die bijvakken leek me ook echt super interessant. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk toch. Het herinner ik ook een beetje die droom van dat ik acteur wou worden. En ik had toen al zeg maar een best een ambivalente houding ten opzichte van de acteurswereld. Omdat we binnen op onze school had je allemaal stoere jongens en meisjes. Knappe jongens en meisjes. Die bij de vooropleiding zaten. En die zat niet bij de vooropleiding. En zij nadrukkelijk wel en ik nadrukkelijk niet. En toch dacht ik altijd dat ik kan ook wel theater maken. Maar zeg maar allemaal. En liepen ze in hemdjes over straat en dan sexy te wezen. En ik 20 kilo te zwaar en zeg maar, lang haar en zag er niet uit en zo. Dus dat allemaal zeg maar soort combinaties van associaties. Het acteurswereld of acteur zijn. Waardoor ik dan toch besloot, oké, ik laat hem leuk. Ik ga maar eens auditie doen, daarbij ook bij Dora. En toen dacht ik wel dat ik van vlak van tevoren, oh shit, straks zit ik zo in een gymzaaltje de hele tijd met 12 interessante mensen over theater te praten. Dat was een soort schrikbeeld. Maar toen werd ik aangenomen. Wat dan toch een soort ego boost was, dat ik dan toch ben begonnen. Maar toen zat ik echt inderdaad alleen maar met 12 mensen in een gymzaaltje over theater te praten. En toen moesten we deden Lucifer. Dus ik kreeg ook geen les van Dora. Je krijgt dan Antwerpen was, ik weet niet hoe het nu is, maar het was toen een opleiding waarbij je gewoon in het eerste jaar heb je 3 trimesters en in elk trimester speelde je 1 scène. En tijdens het maken van die scène kreeg je feedback. En dan kwam er een jury kijken en dan gaf hij een vraagteken min of een vraagteken plus. En dus werd aan het eind van het jaar werd de helft van de school klas weggestuurd. Dus heel veel. Dus ik zat gewoon 6 weken lang met Lucifer scènes te maken. En toen denk ik, nou, wat doe ik hier? En dan zei Dora, ga op zoek naar het blauw. Wat zijn ze ook weer? Blauw hermelijn of zo in je. En dan moest ik weer verder. En tegelijkertijd dat ik dat zeg maar dan dat moest doen daar, sprak ik de studenten van woordkunst. En dan vroeg ik, wat doen jullie eigenlijk? En dan zei ze de ene week, oh, we moeten nu gedichten analyseren. Of we moeten mensen interviewen. Of we moeten een nieuwe schrijfopdracht. Ik dacht alleen maar, superleuk allemaal. Dus toen ben ik overgestapt naar die opleiding die superleuk was en breder was. Is dit een antwoord op mijn vraag of ben ik nu gewoon maar bezig met praten?
Voor een niet-speler speel je toch best wel veel?
Ja, ik maak nu ook echt gewoon theater. Ja. Nee, maar je staat er ook op een podium. Je leert ook op een podium staan. En ik denk ook wel, inmiddels, zeg maar, als je naar Heimat zou kijken, Heimat 2, en dan sta ik dan met Susan, Harold en Tim, die alle 3 door hebben gedaan en ik niet. Dan denk je niet dat je zeg maar, mij ziet als, ah ja, die heeft geen opleiding achter de rug. Zeg maar. Dat zie je denk ik nu niet meer of zo. Maar ik speel wel veel. Ik weet nog steeds niet of ik het echt heel leuk vind op de lange termijn. Maar
wat zijn dan je twijfels erbij?
Wat ik het niet leuk vind. Nou ja, ik merk vooral zo dat er mensen zijn die het echt, echt 100% leuk vinden. En die prima gewoon elke avond zouden kunnen spelen en dan niks missen. Of zo. En dat is bij mij niet zo. Ik vind het maken nu echt heel boeiend en interessant en leuk. En het spelen kan soms echt heel leuk zijn. Omdat je dan gewoon heel erg in het moment en grappen. En het kan gewoon heel plezierig hebben. Dat kan hetzelfde hebben als een leuke avond op een café. Dat je gewoon zo aan staat en kunt praten en zo, zeg maar. Maar op de lange termijn vind ik het wel. Dus niet per se hoe ik mijn dagen wil slijten of zo. Zeg maar, omdat dan komen er te veel dingen die ik dan mis of zo. Als je gewoon puur als speler, hè, zeg maar, dan denk ik, ik vind het nu best wel prettig dat ik dan niets heb gemaakt. En dan als zij er aan toe zijn, ik weer nieuwe dingen kan maken of zo. Of weer nieuwe dingen kan lezen. Dat is een dingetje.
Ik heb altijd bij spelen. Dat hoe langer dingen spelen, hoe meer gedachten ik erbij krijg en zo. En ik heb vaak wel het gevoel dat ik verder kom als ik speel. Zo.
Nou ja, en misschien is het ook wel. Kijk, de dingen die ik speel zijn ook nog geen speelstukken of zo. Hè? Dus het zijn. Het zijn stukken waarin ik. Nou, met speelstukken bedoel ik dat het gaat over tussen wat er op de mensen. De verhouding tussen mensen op de vloer. Dat het daarover gaat. En dat je dan met niet je eigen gedachten en woorden. Dat probeert, zeg maar, die verhoudingen. Zo interessant mogelijk of zo verrassend mogelijk aan elkaar te koppelen, of zo, zeg maar. En de dingen die ik maak gaan niet over de verhoudingen tussen de mensen op het podium. Nu begint het een beetje te komen, zeg maar. Dat is langzaam een soort ontwikkeling dat ik dat langzaam ook interessanter begin te vinden. Om dat toe te voegen aan het theater wat ik maak. Maar dat is niet de kern van het theater.
Heeft het ook te maken met dat het je eigen teksten zijn? Dat het niet repertoire is? Want ik weet niet of het bij mij per se gaat over. Over per se die verhoudingen, maar ook gewoon linken in de tekst. Of dingen die me vreemd zijn in de tekst. Waar je dan toch je een houding ten opzichte van moet geven. Of,
ja. Nou, ik vind het wel. Ik mis wel, zeg maar, andermans teksten zeggen soms. Ja, want ik vind dat wel. Ik vond het op school ook het allerleukste om te doen. Dat je inderdaad zo'n tekst dieper en dieper begrijpt. En nog meer. En wat ik zeg, daarmee. Ja, zo'n woord anders vullen of zo, hè? Zeg maar, met een andere betekenis erachter te steken of zo, zeg maar. En dat is natuurlijk een superleuk iets of zo, ja. Of überhaupt gewoon met elkaar aan tafel zitten, een tekst analyseren en proberen erachter te komen wat er staat en dat begrijpen en zo. Dat vond ik een heel leuk onderdeel van school. En dat zou ik ook nog wel vaker willen doen, ja. En dat is gewoon heel plezierig en interessant en wezenlijk of zo, ja. En dan met je eigen tekst is dat een ander proces, inderdaad. Alhoewel je daar ook wel, zeg maar, als het goed is, weer andere lagen in gaat ontdekken hoe vaker je het zegt en speelt en zo.
Maar zoals bij Niets bijvoorbeeld, dan heb je een soort tussengebied, toch? Want dan heb je en eigenlijk dat boek van een ander, je eigen bewerking daar vervolgens dan toch op de vloer wel relaties onderling.
Ja,
zie je dat
ja.
Ook als
niet? Nee, ik vind, Niets is zeg maar, als ik zo me denk aan mijn eerste monoloog, dan stond ik aan een microfoon en was er niets. Was er echt geen decor en geen licht zelfs. En geen één lampje. Niet een mooi lampje, maar gewoon zeg maar de lamp die er was. En een vlek. En dat was echt alleen maar taal. En dan is er langzaam, of de volgende was er al muziek bij. En dan de volgende na kwam er interviews bij en film. En zo. En er is nu in Niets, en ook door hoe ik nu naar het theater kijk, is er ook wel theater bijgekomen. Zo, ja. Ja. En Niets heeft zeker echt wel ook wel theaterstukken. Of toneelstukken, ja.
Het is een toneelstuk. Ik dacht dat onderscheid van de hele tijd niet.
Nee, is dat niet, zeg maar. Nou, misschien is het ook wel een soort.
Ik snap wel dat het helpt om het van elkaar te onderscheiden of om het verschil duidelijk te maken. Maar in feite.
Ja, maar die is toch bij sommige dingen.
Een voorstelling of een verhouding onderling. Zelfs als je in je eentje op de vloer staat, zie ik dat als een verhouding. blijven dezelfde mechanismes functioneren.
Ja, dus waarschijnlijk. Ja. Maar misschien is het ook wel meer een soort of een bescheidenheid of een soort ding van, ah ja, ik wil niet pretenderen dat ik dat doe wat theatermensen doen of zo. En zeker niet wat ik, maar ook omdat ik dat zeg maar helemaal niet leuk vond om te zien. Zo, en zeg maar echt zo, ja, de laatste voorstelling die van Ivo van Hoofd heb gezien, die vond ik echt gewoon echt super saai om te zien. En maar ja, dat is dan niet, dat mag niet gemaakt worden of dat is stom dat ze dat maken. Nee, er zitten allemaal mensen in die zaal die dat fantastisch vinden. En dus dan doe ik blijkbaar iets anders. En dan is het weer aan nog andere mensen om dan te bepalen of dat dan, of ik dat mag maken of zo, zeg maar. Ja. En ik heb dan nu, op dit moment zit ik in een hele gelukkige situatie dat ik 5 jaar lang theater mag maken. Maar dat is een tijdelijke situatie of zo, zeg maar. Kan ik me niet anders voorstellen dat het een tijdelijke situatie is. En dat is ook niet zo erg, vind ik.
Beetje ver weg, maar ik dacht, moet het van jullie dan ook waar zijn wat je zegt? En zo? Als je het hebt over dat het niet per se situationeel is.
Nee.
Ik moest er ook aan denken omdat een van die podcasts gaat over waar en echt.
Ja, ja, ja.
Dat is het thema van een avond.
Ja. Nee, maar ja, waar wel, maar echt niet. Of andersom, zeg maar. Ik bedoel, zeg maar, er is een groot verschil. Nee, ja. Kijk, ik geloof heel erg in, ik leef heel erg met kunst. Kunst laat mij de wereld zien, zeg maar zo. Of als ik zeg maar boeken lees, dan heb ik het gevoel van dit is waar of zo. En ik vind dat een hele mooie manier is om de wereld te leren kennen. En dat
veilig ook.
Veilig. Hoe doe je daarmee?
Nou, in de zin van dat je altijd, je kan het boek altijd dichten, bij respect.
Ja.
Je kan niet aangevallen
worden.
Nee. Dat vind ik ook wel een mooie beschrijving van auditie.
Maar is dat een wezenlijk kenmerk voor mij van wat, waar het om gaat? Ik heb dat ten opzichte van de wetenschap gezien, zeg maar zo. 2 manieren om de wereld te leren kennen. Ofwel via de regels van de wetenschap, ofwel via kunst, boeken, zeg maar zo. Ja, via, nou ja, het is waar of zo. Maar dat vind ik nog een ingewikkelde, want voor mij is dat is zeker, als ik is er wel echt een onderscheid tussen wat ik als burger zeg en wat ik op het theater zeg. Want ik ben niet, het gaat nooit over de autobiografie van mij of zo, zeg maar. Het gaat niet over, het is niet een biecht of zo, zeg maar. Ja. Dus in die zin is het alles gelogen.
Waarom ik op kwam, was dat ik aan het twijfelen was of die recensent dat wel echt ooit tegen jou heeft gezegd.
Nee, ja, daar kan je wel uitgaan van niet. Nee, nee, maar ik heb wel dingen gelezen die dat hebben. Het is wel een verwijt wat ik heb gekregen of zo. Of wat onze generatie heeft gekregen of zo. In van die algemene stukjes die dan, waar ik denk, ja. Maar bedoel, dat heb ik ook wel vaker gezegd. Ik heb voorstellingen over Syrië gezien die super privé en alleen maar over de maker gingen, zeg maar. Ik bedoel, en voorstellingen die waarbij het onderwerp dan de persoon die op het podium staat en die heel universeel werd of zo. Dus dat is uiteindelijk een kwaliteitsding, denk ik. Uiteindelijk moet het altijd over alles kunnen gaan of zo, zeg maar. En ik heb vaak de vorm gebruikt van een ik-vertelling of zo, omdat dat gewoon een hele prettige communicatievorm is, zeg maar. Dus dan is het gewoon op
dat heel plezier in het valsperren.
Zeker, ja. Ja, ik heb ooit op een debatclub gezeten. Was op school had je een debatwedstrijd. En dan deden we dan mee met debatteren. Ik vond het niks zo leuk als alles verzinnen, zeg maar. Dus altijd na mijn oma, die woont in het dorp. Waarbij dit, zeg maar. Daar verzond ik altijd hele verhalen om maar een punt te kunnen maken. Voor de gek houden en op verkeerde been zetten. Nee, dat vind ik allemaal echt superleuke dingen. Ja. Ja.
Dus dat hele idee over waarheid is in feite alleen maar een soort rookhoorn.
Nee, nou wel dat ik dus helemaal iets waars wil zeggen. Zeg maar zo. Uiteindelijk heb je wel het gevoel dat je zo tot iets tot iets wilt komen. Als ik Sellentje lees, dan denk ik, ja, ja, zo, dat is het mens of zo, zeg maar. Dus ik wil wel, maar dat is een beetje het doel van ja, dat zijn toch van die standaard zinnen of zo, hè? Dat je net dan, ja, dan kun je het nog even om de wereld te begrijpen. We weten in welke wereld je ligt of zo. Nou ja, dat is, uiteindelijk maak ik wel iets wat geïnterpreteerd moet worden of zo, zeg maar. Of wil ik iets maken waarbij je dan met een interpretatie tot een inzicht kan komen. Toen ik bij Dora zat, had ik al gauw het idee van, ah ja, je moet dus op een of andere manier wat hier zit binnen in, door die zinnetjes van Vondel heen proberen te krijgen of zo. En dat vond ik zo moeilijk en zo'n omweg, dat ik dacht, en ik wil het gewoon proberen te verwoorden of zo, zeg maar. En dat is natuurlijk eenzelfde onwaarheid, omdat je dat toch ook niet kunt vatten of zo, zeg maar. Zelfs al ben je zo eerlijk mogelijk of zo, zeg maar, dan zit daar sowieso altijd nog een poging in of zo, om het precies te kunnen verwoorden en zeggen of zo. Het zijn altijd alleen maar pogingen of zo die reiken naar een soort waarheid. En of je dat dan via de leugen doet of via de bekentenis of via een stuk citaat of via een YouTube filmpje of wat dan ook of zo. Dat maakt dan maar niet uit of zo. Dat zijn allemaal maar pogingen om inderdaad dan toch een soort, ja, bij wel een soort echtheid te komen of zo, zeg maar, of een waarheid of een soort de binnenwereld kenbaar of deelbaar of mededeelbaar te maken. Ik speelde toen met Stel je voor op Theater aan Zee. En toen zag ik de voorstelling. Daar speelde ook de debuut van Hof van Ede, de eerste voorstelling van hun. En ik zag dat en ik dacht, en denk, ah ja, maar dit is natuurlijk wat theater is. Dit is natuurlijk gewoon, Dat ging niet per se over wat ze aan het zeggen waren, maar er waren twee mensen die aan het praten waren. En je zag de hele tijd, ah ja, die hebben iets met elkaar, of die voelen iets met elkaar, of er is iets geweest. Of er was gewoon heel, heel tussen hun iets aan de hand. En niet zozeer in wat ze zeiden, maar tussen hun. En dus ik dacht, ik was toen best wel een soort droevig naar huis gegaan. Dat, ah ja, ik moet dus gewoon dat toch met dat theater stoppen. En dat is toch niet mijn plek. En nou ja, dat is iets anders dan wat ik wil of zo. En
dat was iets wat je dus mooi vond.
Ja, ja, ik zag gewoon meteen van, ah ja, maar dit is gewoon zo. Terwijl ik zo bezig en proberen was om die voorstelling, stel je voor, te laten kloppen en laten goed te krijgen. En, dus, en het was, er zaten goede dingen in. En, maar het was niet, het was het als voorstelling zo'n gek ding, zeg maar. Er zat een stukje improvisatie van Rebecca in. Mijn speech zat erin, waren een soort gespeelde gesprekjes na. Er was een brief van de koningin. Er kwam in een heel grote pakken kwamen we op en dan kwamen we een cellist. Nu ik al zo zeg, denk ik, ah, misschien wel een leuke voorstelling. Maar dat was een heel gek, niet kloppend ding. En ik dacht, ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En toen zag ik dat, of nee, dacht ik, ja, maar dit is gewoon theater. Dit is gewoon super simpel. Natuurlijk moet dit naar de brakke grond. Dit moet gewoon daar staan en moeten ze kijken en mensen vinden dat mooi en heel duidelijk en prettig en goed. En dat is het. En ik moet dus stoppen. Ik ga dan toch ergens anders. Ik ga dan toch, weet ik veel, journalist worden of schrijven. En de grap was wel dat zij dan toen mijn voorstelling zagen en mij meteen gevraagd hebben om mee te spelen in hun volgende voorstelling. Dus zij dachten dan juist dat mijn niet spelen daarin dan iets was wat zij dan wouden hebben. Dus in die zin is het altijd een soort, zeg maar, bij mij een soort half er buiten, half er binnen. Toch weer terug.
Ben je nu van die ideeën af, toch? Nu moet ik ik moet ermee stoppen.
Nee, niet in de zin, zeg maar, dat ik denk. Ja, ik voel nog steeds en zo voel ik me ergens gedoogd of zo, hè? Omdat het niet vanuit een fascinatie voor de theatergeschiedenis voorkomt, zeg maar. Ik de dingen die ik maak komen niet voort vanuit, zeg maar, een liefde voor die kunstvorm. Maar vanuit iets anders, waarbij ik dan, zeg maar, het medium theater gebruik of prettig vind. En nu steeds meer en meer ook wel gefascineerd raak daardoor of zo. Wat was vroeger veel minder of zo. Maar ik begin steeds meer ervan te houden. Van ook die kunstvorm, die specifieke kunstvorm. Maar ik voel me wel, zeg maar, nog... ja, gedoogd of uitgekozen. Ik mag nog verder, zeg maar. En als ik dan helemaal kijk naar de mensen die met wie ik een soort connectie voel en die nu niet meer mogen meedoen of niet, zeg maar, aan de bak komen, dan denk ik, ja, dat gaat bij mij ook dan waarschijnlijk zo zijn. Maar dat is niet ook nu, omdat ik het al weet, niet zo erg. Want ik denk dan gewoon, nou ja, dan ga ik om mijn 40ste nog leuke andere dingen doen.
Maar is dat dus dan waar of is dat dan niet waar? Want het klinkt ook gewoon alsof je een beetje een soort van reserve inbouwt.
Een soort strategie om te gaan met teleurstelling.
Dat het maar tijdelijk is.
Ja, een strategie om mee op te gaan. Dat is natuurlijk in het leven natuurlijk wel mooi al, hè? Zeg maar. Om mee om te gaan dat het tijdelijk is. En daar een strategie voor vinden. Daar zal het mee te maken hebben, denk ik, ja. Ja.
Maar je zou blijkbaar kan je wel echt voorstellen dat je dus niet theater maakt.
Ja, zeker.
En dat je een ander medium vindt om te zeggen wat je wil zeggen dan? Of is dat niet eens het belangrijkste?
Jawel, ja, om te doen wat ik wil doen. Maar dat is ook, dat kan ik denken, maar de feiten spreken dat een beetje tegen. Of zo, ja? Omdat ik nu al wel, ja, weet ik veel, een voorstelling of 10 of zo, 12 heb gemaakt of zo. Dus in die zin is het, ja. Maar ik kan me nog steeds voorstellen, ik was wel filosofie gaan studeren. En dan kan ik me ook voorstellen dat ik in een wereld was terechtgekomen waar een theater helemaal niet zou bestaan. Waar ik daar niet in zou terecht zijn komen. Dat doordat ik op die school zat van woordkunst en de theater nog steeds gewoon... al die woordkunststudenten keken op tegen de toneelschoolstudenten. Want dat was zeg maar de echte... dat was cool en was tof. Dat bleef ook wel een dingetje waar je zeg maar dan ja, waardoor wij je toe verhield of zo, zeg maar. Dus ik zie daar zeker wel een soort toevalligheid in dat ik, dat het zo gelopen is.
Hoewel de ervaring bij de Noordelingen ook al zo was, dus in principe is dat gewoon een doorgaande lijn.
Ja, nee, dus in die zin zoek ik die misschien ook op dan toch, zeg maar. En dacht ik niet bij de hockeyers van, wauw, die zijn echt de hockeyers. Mijn associaties of beelden die ik daarbij maak met die mensen of zo. Dus ik vind daar ook iets blijkbaar heel interessants aan toch, of zo, zeg maar.
En hoe verhoud je dan tot het repertoire als je zegt dat je die kunstvorm aan zich, nou ja, daar begint langzaam steeds meer van gaat houden, maar is dat met het repertoire hetzelfde? De repertoire als de geschreven stukken?
Ja. Nou, dat begint wel, begin ik wel interessant te vinden, ja.
Maar je las het niet eigenlijk, oorspronkelijk?
Nee, nou, ik heb wel zo in middelbare school... toen zat Koos Terpstra nog bij het NNT. En daar heb ik heel veel van gezien toen. Omdat ik dat een hele... Dat was een soort... Als 14-jarige deed ik mee met dichterbij, met een jongerenproject. En dat was wel voor mij een soort openbaring van levensplezier. En met 60 jongeren een voorstelling maken. En toen ben ik sindsdien, ging ik ook... Er was een heel goed programma, want daardoor waren elk jaar 60 jongeren totaal verslaafd aan theater. En wouden bij het NNT dan steeds erbij blijven en zo. Dus ik heb toen heel veel voorstellingen wel gezien. Maar wel specifiek van Koos Terpstra. En die maakte ook zeker repertoire, ja. Maar wel ook vaak met cabaretiers en zo. Dus het was ook wel... En dat was ook super grappig en zo. En ook wel... Maar dat heb ik... Toen heb ik wel veel dat gezien of zo. En ik denk... Nou, ik denk dat het te maken heeft met dat ik wel... Dat ik het begin leuk te vinden, omdat ik ook wel meer zie van hoe je ermee om kunt gaan met het repertoire. Dat ik ook wel veel toch voorstellingen heb gezien waarbij je dan dat het museaal werd getoond of zo. Of dat ik het dan wel heel onprettig vond om erbij te zijn.
Nou, of ja, die liefde voor literatuur zou natuurlijk een andere ingang kunnen zijn.
Ja, precies. Ja. En dat zie ik wel weer steeds meer. Maar dan ook dan die. Ja, ik kan me. Ja. Ook dan gaat het weer, zeg maar, over. Want ik ben wel eens gevraagd om stukken te schrijven en zo. Maar dan denk ik altijd, maar ik kan dan nog geen theater schrijven, zeg maar. Niet zo, zeg maar. Dus ik schrijf dan andere dingen. Waarbij het gaat om dat er iets. Ja. Waarbij, als je het hebt over. Nou ja, misschien is dat een heel benepen, kleinzinnige, burgerlijke definitie van theater of zo, zeg maar. Maar hij lijkt me toch dominant te zijn, desondanks. Over dat je zo, nou ja, gewoon de stukken die je in de Schouwburg ziet of zo, hè. En waarbij je dus personages hebt die tegen elkaar dingen zeggen. En dat dan op dat moment lijken te bedenken. Of dat dan dat soort allemaal gekke dingen of zo, zeg maar. Dat zou ik niet makkelijk kunnen schrijven.
Nee, maar het is toch. Er zijn er ook andere repertoire door handen.
Zeker. Nee, maar als dat repertoire is, dan hou ik ook van repertoire. Ja.
Ja, natuurlijk is dat repertoire. Dat kan toch niet anders.
Maar het is niet situationeel, fictief situationeel. Dat is toch gewoon. Nee, dat is voor jou niet.
Ontwikkeling in toneelschrijven, dat kan je toch niet meer alleen maar beschouwen. Dan zou je alleen nog maar Shakespeare.
Een beetje Tsjechov.
Ja, Tsjechov en dan dat het repertoire is of zo. Nee, voor mij is alle Strauss en Handke en alle mensen sindsdien ook zelfs de moderne is toch ook allemaal de grote repertoire.
Maar alles wat op een podium gedaan wordt en later nog een keer ook met ons gedaan kan worden, heeft potentieel repertoire.
Oh ja,
ja, maar dan inderdaad, als de definitie van theater gewoon breed wordt, dan hou ik natuurlijk ook van theater.
Is het ook voor jou een kwaliteit?
Nee.
Maar wel, het heet wel dat het de tand des tijds doorstaat. Dus een keer later.
Ik heb er
nog
een ander formulier. Wat zijn literaire bronnen die voor jou inspireert?
Literaire bronnen die voor mij inspirerend zijn. Op de middelbare school las ik heel veel Voskuil. Vond ik bij nader inzien. Dat was mijn favoriete boek. En daarom had ik ook studeren in Amsterdam. En dan praten met mensen. En koffie drinken. En op de toneelschool heb ik eigenlijk bijna alleen maar Salinger gelezen. Ik heb heel veel moeten lezen. Maar zeg maar Fanny en Zoe las ik in mijn derde jaar. Echt elke dag of zo. Stukken, tekst. Daaruit. En later is dan ook de dingen erbij gekomen. Siemer een introductie. Van Heft Hoogste Nokbalk, Timmerlieden. En Siemer een introductie. Dat hoort bij de familie Glas saga. Dus uiteindelijk heeft hij een aantal verhalen geschreven over de familie Glas. En vier zijn er uitgegeven in boekvorm. Dus je hebt Fanny en Zoe. En je hebt, zeg maar, en je hebt Heft Hoogte Nokbalk Timmerlieden. Dat is het eerste deel van het boek. En Siemer, een introductie, is het tweede deel van het boek. En dat is, in dat boek gaat Buddy Glas, inmiddels 50 of 40, 50, dus proberen zijn overleden broer te herinneren en op te schrijven. En dat is een heel mooi wijs boek waarin ook die Siemer literair advies geeft aan zijn jongere broer. Dus ik was ook 20 en er werd dan een hele lange brief waarin uiteindelijk zijn broer zei: Oké, maar je moet je sterren op papier zetten. Je moet zet al je sterren op papier. Het gaat niet om of je een goed stuk schrijft of een slecht stuk. Het gaat niet om of het uitgegeven of niet uitgegeven. Het gaat niet om of je in vorm was of niet in vorm was toen je het schreef. Het gaat erom, het is maar één vraag belangrijk voor een schrijver. En je zou in je hoofd moeten weten hoe makkelijk jij die vraag met ja zou kunnen beantwoorden. Staan al je sterren op papier? En dat heb ik altijd zeg maar geïnterpreteerd als een soort opdracht. En toen ik afgezet was van woordkunst en niet per se in het theater werken was, toen dacht ik wel op een gegeven moment, ik hoef niet in het theater te werken, maar ik wil één monoloog schrijven waarin ik ga proberen mijn ster op papier te krijgen, alles te zeggen wat ik te zeggen.
Is iets metafysisch dan? Iets bovenmenselijks? Is dat het idee?
Nee, gewoon ja, ik zie het als gewoon je binnenwereld uiterlijk te maken. Zeg maar, je binnenste communiceerbaar. Wie jij, wat jij bent, hoe jij hier zit. Of zo, zeg maar. Naar buiten te krijgen. Dat op papier te krijgen, daar vorm aan te geven. Heb je niet meteen een beeld bij je sterren op papier zetten? Denk je niet,
ik dacht aan God, maar dat was dus niet het goede.
Naar een god?
Ja, sterren, de hemel, daar. Dus je sterren, of je, ik dacht dan ook letterlijke sterren, maar dat dacht ik, dat zou het wel niet.
Maar ben je niet, zeg maar, bezig met theater te
ik
maken?
Snap het
om de, ja, precies. Nee. Het grappig. Ja, je schatten, zo is het, ja. Er ergens ook. Je modder, je slijk.
Dat is dat dan wel weer het mooiste, dat denk ik wel.
Nee, niet je mooiste, het is gewoon alles, totaal.
Ook je lelijkheid het mooiste.
Zeker, je totaalheid. Maar dat is nou die lelijk en schoonheid is, maar dan ook van buitenaf bekeken een oordeel erover.
Dan vind ik sterren wel beter klinken dan modder of je bagger of je sleek.
Ja, ik heb een slecht taalgevoel daarin. Maar omdat het gaat om datzelfde, zeg maar, hoe je het dan noemt. Ja, nee, dat.
Dat lijkt me steeds het moeilijkste. Daar hebben we wel een keer een gesprek over gehoord. Maar hoe je ten opzichte van je eigen teksten eigenlijk zou moeten zoeken naar datgene wat je eigenlijk niet uitspreekt in die teksten.
Die woorden die zijn sowieso maar voor de helft gevuld door een eigenlijk betekenis en voor de andere helft door de bedoeling of de waarom. Of zeg maar. Dus dat is zeker altijd een heel wezenlijk onderdeel van het spelen zeggen van ook je eigen teksten. Maar ja, als je vraagt van of ik dan op zoek ga in de onbewuste dingen, dat is natuurlijk weer anders. Want dan moet ik zeg maar, ik kan dan niet zeg maar gaan zeggen van dat op die manier niet, maar wel dat een tekst sowieso tekortschiet ten opzichte van het onbenoembare. En ik in mijn zegging dan wel naar het onbenoembare probeer te trekken. En onbenoembare is toch niet God, denk ik. Nee. Zo wordt hij wel genoemd, hè, toch? In de Joodse traditie.
Daar is iets externs in. Ja.
Droom je
ook veel?
Is 's nachts in bed?
Ja.
Wat een leuke vraag. Ja, ik heb wel veel dromen, ja.
En gebruik
ze ook? Nee, ik heb wel een paar soort dromen die me bijgebleven zijn uit mijn leven. Toen ik in groep 3 zat, dat ik werd ontvoerd en een alienship en dat ze met gesmolten kaas iedereen terugpakte en zo. Gesmolten kaaspistolen en zo kan ik me vrij levendig. Ja. Levendig herinneren, ja. Vervolgen door. En sowieso inderdaad dan. Of dat ik dan in een gevangen werd genomen en dan quiche moest eten. En ik vond quiche het meest verschrikkelijke eten, dacht ik toen. Ik wist niet wat het was, maar. Of vaak doodgeschoten. Ik heb heel veel over de Tweede Wereldoorlog gedroomd. Echt zeker. Daar droom ik nog steeds wel. Of maar heb ik in de puberteit heel veel nachtmerries over de Tweede Wereldoorlog. Überhaupt oorlog. Gevangen worden genomen, neergeschoten worden. Tweede Wereldoorlog, ik weet niet waar dat dan van duidelijk vandaan kwam of zo. Nee, ik weet wel, mijn oma die heeft natuurlijk die heeft in Auschwitz gezeten. Hè? Dus die heeft zeg maar, die is als Joodse vrouw, is het de wereldoorlog overleefd. En ik kan me wel voorstellen dat ik daar wel al vrij vroeg verhalen heb over gehoord of zo. En dat het een vrij levendig iets is geweest altijd of zo. Ik las ook nooit boeken over oorlog. Dan las ik alle Jan Terlouws en alle, maar dan niet zeg maar oorlogswinter of zo. Ja. Of, ik weet niet zo dat van. Of dat klopt. Maar wel zeg maar dus die, of van Evert Hartman of zo. Ik las heel graag, maar dan niet over de Tweede Wereldoorlog. En ook gestopt bij Geert Mak in Europa. Van een tof boek om te lezen. En dan tot het 1933 werd, zeg maar, dan wou ik niet meer verder lezen. Tegenwoordig lees ik daar wel iets meer over. Maar toen vond ik het echt vreselijk.
Maar heb je ook nog steeds, ben je zelf Jood?
Nee. Ik ben een vader Jood, hè. Dus mijn oma is toen ze terugkwam uit de Tweede Wereldoorlog is zwaar katholiek geworden. En met alles op het idee van niet meer als het nog een keer gebeurt. Dus zeg maar ook dus niet op de grafkist mocht ook geen lies houden staan. Maar zoals ze heet, maar vielen. Omdat dan als dan de Duitsers terug zouden komen, haar graf niet zou worden opengemaakt. Dus die maar ja, dat is echt een. Ik weet er nog steeds niet het fijne van, maar dat is echt een soort tragisch verhaal. En met nachtmerries en toestanden. En dus mijn vader heeft dat wel allemaal meegekregen in zijn jeugd of zo. Maar ik ben zelf helemaal niet Joods. Dat zou nog leuk zijn om eens een keer onderzoeken naar. Ik heb het idee dat echt superveel mensen nu binnen het theater toch allemaal domineeskinderen zijn en katholiek of religieus of zo. Maar ook als ik met mijn studenten praat, er is zo'n verlangen naar of soort ja, religiositeit of zo is wel echt heel aanwezig. Bij mezelf is dat denk ik niet zo, maar ik ben wel veel toleranter ten opzichte van vroeger voor geworden. Wat iets anders is dan dat ik dus graag inderdaad zelf dingen zie om waarbij ik het. Ja, ik heb me altijd wel gespiegeld aan hoe mensen leefden. Dus ik gebruikte het zelf wel als instructieboekjes ook. Kunst en literatuur en zo, zeg maar. Dus dat is wel, dat hoort mij ook wel een beetje samen, zeg maar. En dus als mijn moralisme op die manier. Nou ja, en nu tegenwoordig, zeg maar. Maar dat is dan heel anders dan 10 jaar geleden. Ik denk dat ik nu wel uitgesproken en moralistisch ben soms. Maar soms denk ik nu gewoon, ja, jeetje Mina, we leven in een wereld die zo rechts is geworden. En zo, dat we echt er niet meer mee weg kunnen komen door te zeggen, we weten wel wat we bedoelen allemaal. Denk ik echt, soms denk ik, nee, we moeten weer echt heel expliciet worden. Gewoon om dat we onszelf dwingen om daar woorden voor te vinden en beelden voor te vinden.
Maar dat is een politiek instrument, hè?
Een smaakinstrument die dan politiek gevolgen heeft, ja. Maar dat is denk ik wel, nou ja, dat is, dat, ja, zeker. Maar dat is alles wat je doet in die zin, zeg maar. Dus dan is het de politiek in de breedste zin.
Zo'n term als afhankelijkheidsverklaringen bijvoorbeeld die je op een gegeven moment geschreven. Ja. En toch, die neigen heel erg naar een standpunt. Ja. En een politieke overtuiging ook. Zijn ook wel positief.
Ik heb heel veel lol om te ontdekken wat je waar zegt en wat je niet waar zegt. Je zei van ja, soort van je moet me niet op een woord pakken of zo, zei je dit. Maar in die podcast zeg je op een gegeven moment, zeg je dat Voskuil die zei van ja, het gaat er niet om wat je schrijft, maar om hoe je schrijft. En dat je daar, hoe je het opschrijft, dat je daar heel erg aan spiegelde. En dat vond ik zo contradictie eigenlijk met elkaar, dat je zegt ja, je moet me niet op de woorden pakken en tegelijkertijd.
Ja, maar dat komt misschien een soort overcompensatie, omdat ik met Rebecca vaak discussies heet, omdat zij vindt dat ik het verkeerde woorden gebruik. En ik dat in sommige discussies gewoon naast de kwestie vond. Dat ik denk, ja, nee, oké, okay, ik zeg talkshow, maar ik bedoel zeg maar een salon. En dat je denkt, ja, oké, okay, als taal toch een middel is om beelden bij elkaar over te brengen, zeg maar, om hier beelden bij jou binnen te krijgen en andersom. Dan zeg maar, dan denk ik, ah ja, als we dan toch. Als het dat dan, dat vind ik dan sommige mensen voldoende, of zeg maar maar we verwijzen nu nog echt naar hetzelfde en alsof zeg maar dan salon automatisch naar het betere verwijst of zo. Maar dat is dus dat is misschien inderdaad een heel privé gesprekje, residu van een privé.
Nee, dat vind ik een heel wezenlijk gesprek, want het is toch zo dat een talkshow een andere connotatie heeft dan een salon.
Ja, connotaties wel, maar dus als je die connotatie dan bewust bent, dan vind ik soms dat je zeg maar ook de moeite kunt doen in een gesprek om dan zeg maar de juiste connotatie zelf erbij te plakken. En dat je niet zeg maar dat af. Maar dat is dan.
Ja, natuurlijk. Maar ja. Ik neem aan dat het ook gaat over hoe je naar buiten
presenteert. Ja, ook wel, maar.
Binnenkamers.
Ook binnenkamers, ja. Ook wel, ja, zeg maar. Ja. Ja, en ik snap wel dat je dan niet wil, dat je zegt, niet geen talk zo wil zeggen als je het salon bedoelt. Maar.
Waarom zijn jullie begonnen eigenlijk?
Die salons? Vanuit twee redenen. Ze zijn een gevolg van de opkraskuiten. Die Moot van Houwaard, Rebecca en ik hebben. Nou, 4 jaar geleden zijn we opkraskuiten begonnen. En we konden geen naam vinden voor wat we bedoelen. Dus toen kwam opkraskuit. Bleek was een anagram van Iktswapok. En Iktswapok is een onvertaalbaar Inuit woord voor naar buiten gaan om te kijken of er iemand aankomt. Dat vonden we een mooi beeld. En er waren salons waarbij we 4 uur lang nieuwe teksten schreven, mensen interviewden, optredentjes waren van dingen en altijd samen aten en zo. En dat was eigenlijk een beetje een soort vervolg van onze opleiding. Alle dingen die we leuk vonden aan onze opleiding, we hadden 3 woordkunst gestudeerd, gingen we daarmee verder. En dat was sowieso een heel arbeidsintensief ding om te maken. En ik had altijd, en toen zijn we op een gegeven moment gestopt omdat het eigenlijk niet te betalen was. En toen dacht ik, nou weet je wat, als we ooit nou nog structureel gesubsidieerd kunnen worden, dan kan je dat gewoon doen. Want dan kost jezelf, is jou dat al, de grootste kost is al gedekt. En dan kan je gewoon dat toch mee doorgaan. En toen kwam het idee, we moeten dus maandagavond organiseren. En Rebecca had tegelijkertijd een idee om, zij was echt helemaal klaar met de vorm van theater. En zegt, oké, misschien moet ik dan ook in een situatie terechtgebracht worden waarbij ik dan daar ook geen forum mogelijk is. Dus een heel klein podiumpje, een soort stand-up podiumpje. En dan die teksten doen zo. En toen kwam en ze had daar een soort idee, een inhoudelijk idee bij. Dus ik kreeg minder geld. En toen dachten we, we moeten toch met z'n drieën ook samen iets gaan maken. Dus we gaan dan met z'n drieën de maandagavonden doen. Waarbij dus elke eerste maandagavond van de maand nieuwe teksten worden gebracht rond een thema. We zijn nu, denk ik, we hebben er 7 gehad. Ik denk dat er daarvan 4 of 5 met interview waren. Sommige zondag.
Want je wilde mij uitnodigen bij een keer dat over verzet hebben.
Ja.
Wat zou je me nou gevraagd?
of het Barre Land ooit als verzet is opgestart. En wat je doet, zeg maar. En hoe je dan omgaat met. En of je dan nog bezig bent met het effect van het verzet. En als je het, zeg maar. En stel dat je op een gegeven moment denkt. Ah, maar het verzet heeft niet het juiste effect. Of je dan iets anders zou gaan maken of niet. Zo, dat was een beetje de basis. Kluwen van waar ik dacht, daar wil ik wel eens over nadenken hoe jullie, of waar ik nieuwsgierig naar was.
En waarom het onderwerp er zit?
Omdat ik denk dat het een heel, in deze tijd heel wezenlijk is. En tegelijkertijd ook voel ik me helemaal niet geroepen of dat is gewoon wel lastig, zeg maar. Aan de ene kant leef je in een maatschappij waar je heel veel dingen niet mee eens bent en die denkt, dit kan toch niet zo, we moeten hier toch iets tegen aan doen. En aan de andere kant vind ik dat het in het theater soms heel niet geïnspirerend daarover gaat of zo, dat ik ook zoek naar een soort andere manier van in het theater daarmee bezig te zijn.
Vind je dat er niet te moeilijk wordt gedaan over verzet?
Of ik vind dat er te moeilijk wordt gedaan.
Is geen kritiek op jou, hoor.
Ik denk dat ik dan, als ik iemand moeilijk doet, dat ik dat dan ben.
Nee, het was niet kritiek op jou. In Rotterdam, hoe heet dat? Dat is onafhankelijk toneel. Daar hadden ze met de jonge makers had zij ook een voorstelling gemaakt rond het thema verzet. En dan met name de studentenprotesten in Parijs. En toen dacht ik, wat doet iedereen toch moeilijk over in verzet komen? Ik bedoel, je komt toch gewoon in verzet of je komt niet in verzet?
Nee, ik vind dat heel complex. Omdat ik zeg maar vanuit mijn, dat het best wel lang geduurd heeft voordat ik mijn eigen standpunt durfde als een reëel onderdeel van de bestaande werkelijkheid durfde te zien. Ik vind het best wel schrikbarend dat alle verschrikkingen vanuit goede bedoelingen zijn gebeurd of zo. Maar dus ik vind helemaal niet dat je daar lichtzinnig mee om moet gaan of zo. En dat je de middelen, de doelen heiligen en dat soort toestanden zo. En hoe een goed leven zich verhoudt tot een leuk leven en al dat soort hele complexe dingen. Als zeg maar. Ik bedoel, niet complex als in hoe we moeten hier zwaar over gaan denken. Je hoeft er niet zwaarmoedig van te worden. En je hoeft niet. En er hoeft helemaal geen scherpslijperij te zijn, denk ik, in elkaar af te vangen van nee, maar jij doet het verkeerd of jij doet het zo en zo moet je precies verzetten. Dat is ook super contraproductief of zo. Hè? De SP die tegen GroenLinks zegt, dat soort, zeg maar, uiteindelijk gaat het over een bredere maatschappijverandering of smaakverandering. Dus daar gaat het mij, denk ik, over hoe je de smaak weer kunt veranderen of zo. En dat heb je misschien dan wel gelijk in, dat je dat dan gewoon moet proberen en gewoon doen en niet. Zeg nog eens verder.
Ik vind het eigenlijk veel moeilijker om soms niet in verzet te komen. Bijvoorbeeld om mee te doen met anderen. Dat vind ik, dat kost me vaak veel meer energie dan gewoon mijn eigen weg in te slaan.
Want heb jij het gevoel dat jij een leven in verzet leeft?
Nou, nee, maar dat ik me altijd mezelf moet stimuleren om om mee te doen. Ik snap ergens niet de moeilijkheid met het moeilijk doen over in verzet komen, want eigenlijk door er zoveel energie in te steken.
Nee, dat is natuurlijk een ander ding. Ja, je reflectie overzet mag niet ten koste gaan van het mag geen alibi worden, zeg maar.
Flauw misschien, maar bijvoorbeeld er valt iemand in het water. Ja, je kan heel lang gaan nadenken over hoe je iemand kan helpen die in het water valt en dan ben je niet aan het helpen.
Nee, tuurlijk. Maar wat is dan nu de concrete, zeg maar, van mensen die in het water vallen? Waar gaat het? Gaat het over geen vlees eten? Gaat het over vluchtelingen? Gaat het over...
Nou, waar ik het liefst in verzet zou tegenkomen is hoe het kunstbeleid bijvoorbeeld nu is ingericht.
Want dat vind jij van die dingen het wezenlijkst? Ja, dat mag.
Ja, maar dat heeft mijn persoonlijke leven het meest invloed. Maar ik uiteindelijk boeit me die subsidieaanvraag niet zo, maar over wat voor invloed het heeft op de theaterwereld. Nee, maar je hoopt toch dat je voorstelling de invloed heeft.
Ja, maar die gaat niet over dat subsidiebeleid, toch?
Nee, maar die gaat wel over een ander soort wereld waarin die niet gestructureerd is door subsidieaanvragen. Die niet gestructureerd is überhaupt. Niet op die manier.
De inhoud van je voorstelling, of het is maar je voorstelling zelf, is eigenlijk een potentiële verzet.
Ja, dat is verzet, want het is een ander soort wereld. Niet een wereld waarin die subsidieaanvragen hier gelden.
Ja, je creëert een alternatieve wereld die eigenlijk een andere logica heeft, een andere utopische vorm is dan de vorm in de samenleving die je dan hebt.
Ja.
Dus jij maakt je voorstellingen wel vanuit een inhoudelijke noodzaak?
Ja, dat vond ik grappig, want vorige keer vroeg je ook aan mij of we vanuit een maatschappelijk idee of zo een voorstelling maken. Maar dat vind ik dus allemaal binnen die constructie eigenlijk passen. Terwijl dat komt vanuit hele andere fascinaties dat we iets gaan maken.
En vanuit welke fascinaties dan?
Gewoon heel simpel dat we iets ontzettend grappig lijken om te doen bijvoorbeeld. En dat klinkt heel nietig, want dat heeft niet gelijk een externe waarde. Maar gewoon dat we het echt enorm kan lachen om een tekst bijvoorbeeld. En dan denk ik, nou als ik er zo om moet lachen, nou, dan betekent het iets voor mij.
En wat is dan het verschil, zeg maar, tussen dat jij erom moet lachen en dat honderden mensen moeten lachen bij André van Duin? Zit daar nog een...
Nou, ik denk eigenlijk de grootste verschil is in hoe we samenwerken, in alle achtergrond die erachter ligt. Die ergens doorschijnt door wat er op de vloer te zien is.
Maar de verzetstaat is eigenlijk anders. Hè? De verzetstaat is dat jij zegt, ik moet om lachen. Dat vind ik belangrijk genoeg.
Ja.
Daarom gebruik ik dat, omdat normaal gesproken in de samenleving dat helemaal geen argument mag zijn.
Nee.
Of geen argument om daar geld voor te geven, zeg maar. Als je zegt, dan moet je dan... André van Duin heeft geen subsidies nodig. Zeg maar. Dus je hebt gewoon dan toevallig een smaak waarbinnen mensen moeten lachen.
Zo zou je het kunnen zien. Ja. Als je het cynisch zou bekijken, zou je het zo kunnen zien. Maar...
Nee, het is niet cynisch. Het is ook...
Ja, ik vind het wel, want het gaat... Waar ik om moet lachen zijn echt andere dingen dan waarom mensen om maar André van Duin moeten lachen. Ik moet lachen omdat het voor mij een voorbeeld is dat me heel erg aanspreekt, wat wel maatschappelijk kritisch is of zo.
Ja.
Wat grappig dat mensen zo met elkaar omgaan. Kom, dat moeten we laten zien. Of kijk, toen bij Shakespeare gingen ze zo met elkaar om. Of kijk, die mannen gaan met elkaar om. Zijn ze nou homoseksueel? Of homoseksueel bestond nog helemaal niet. Dat is toch enorm komisch dat zij gewoon een soort van homoseksueel met elkaar omgaan, terwijl dat nog niet helemaal niet bestond. Kom, we gaan dat doen.
Ja, maar dan is het eigenlijk een soort onuitgesproken of nog niet geëxpliceerd maatschappelijk...
Mijn verzet zit erin dat ik het eigenlijk niet wil expliciteren.
Ja, precies, ja.
Dat ik het op dat niveau wil houden misschien. Omdat het dan nog andere kanten ook op kan gaan tijdens het spelen.
Dat dan meer kan betekenen door niet te expliciteren. Dat je het daarmee vastlegt of zo en onschadelijk maakt.
Ja, maar ook omdat je het maar niet zo zeker weet, denk ik, dat het daarover gaat.
Ik moet zo denken aan dat ik nu zo Knaus kwijt aan het lezen ben. Ik vind het zo fantastisch. En dat is zo deels ook zo een opluchting dat het zo'n kleine wereld is, die dan vanuit die kleine wereld wel de hele literatuur en de hele geschiedenis omslaat soms. Dus ik leer er ook heel veel van. Het inspireert ook heel erg. Maar hij durft ook echt gewoon over zijn eigen wereld te hebben of zo. En dus dat is sowieso altijd wel, denk ik, Ik ben helemaal geen fan van het burgerlijk theater, waarbij de mensen op het podium en de zaal enkel burgers zijn of zo, zeg maar. Dus enkel op een maatschappelijke niveau worden aangesproken. En daarin dan met een alternatief of een oplossing of dat soort dingen allemaal. Dat is allemaal, ik vind daar kunst en theater zijn veel cooler. Dus dat gaat veel meer over voor mij wat het is om, betekent om mens te zijn of zo. En het tonen van wat het is om mens te zijn heeft een politieke connotatie, omdat je natuurlijk, omdat de burgers moeten beslissen over wat we met de mensen doen en zo. Maar dat is niet in wezen, niet vanuit een zuiver politieke gedachte of verlangen geschreven of gemaakt, nee.
Maar waarom is dan het verzet op dit moment zo'n belangrijk onderwerp?
Nou, dat komt dan denk ik omdat we in een wereld, een maatschappij leven waarin wat ik denk en voel zo niet gedeeld wordt door de meeste mensen. En dat, ja, en daar moet je je dus tegen verzetten. Of mensen, daar wil ik me tegen verzetten. Of dat alles wat je doet, ja, ik vind dat wel gewoon, ja, een soort eye-opener geweest toen ik een stuk van Nietzsche las, waarin die zei, de smaak gaat aan de mening vooraf. En dat vond ik zo slim en bevrijdend, omdat je alle zuiver politieke discussies daarmee kan terugbrengen tot smaakverschillen. En
het woord smaak?
Als een instinctieve, reflexmatige reactie. En dus dat je voor de vluchtelingen ding gaat tussen mensen die denken oeh, eng, of mensen die denken helpen, zeg maar zo. En dat je dan, als dat zeg maar de basis smaakverschillen zijn, dan zijn alle politieke, beleidsmatige, ja maar dit en ja maar dat, dus allemaal veruitlikking of gevolgen van die smaakdingen of zo. En ik denk dat we wel in een wereld leven waarin de smaak nu zo rechts en gericht op het behouden van verworven rechten voor een bepaalde geprivilegeerde groep is en zo weinig menselijk is, dat ik daar wel denk, ja, hoe gaan we die smaak veranderen? Zo zeg maar. En dat is, maar dat is niet een opdracht aan de kunstenaar, hè? Dat is een opdracht aan iedereen of zo. Dus daarom vind ik verzet wel iets, heeft wel, ja, je ziet daar gewoon heel veel, maar dat is die smaak zit in alles, hè? Die zit ook binnen ons, en ik denk dat in subsidieaanvragen daar ook een onderdeel van zijn, hè? Dat zijn allemaal Rebecca Sons had er een mooi stuk over de en waar ook de afhankelijkheidsverklaring een soort tegenwicht tegen probeert te bieden tegen de ideologie van de isolation, zeg maar, dat alles op zichzelf staat of zo, hè, zeg maar. Dus dat zijn allemaal, en dat je daar met een zuiver apolitieke besluitvorming dat de maatschappij kan inrichten. Dat soort dingen allemaal, die zeg maar overal in zitten bijna of zo. Hè? Dus daar voel ik hem dan. Daar gaat mij dan verzet over.
Het is grappig, want jij gebruikt al het hele gesprek door het woord smaak. Steeds op het moment dat ik eigenlijk het woord mentaliteit zou gebruiken. Ja. Nu leg je hem ook letterlijk zo uit. Maar vind je dat toneel in die zin ook een verbindingsplek moet zijn?
Nee, ik vind niet dat zeg maar dat toneel of theater of kunst een andere reden heeft dan bijzondere mooie voorstellingen te maken, of zeg maar. Dus niet, ik denk niet dat zeg maar dat theater een taak heeft of zo.
Ik had wel verwacht dat je ja zou zeggen.
Ah ja? Nee, ja, nee.
Wat heb ik? Maar ik zou denken bij jullie voorstelling dat het een vorm van verzet toch ook wel is dat je in al die hele persoonlijke dingen of in al die bagger en al die sterren, ja, dat daar een soort van herkenning in zit waarbij we ons allemaal aan kunnen verbinden.
Ja, maar dat gaan we dus over het menselijke, niet over het burgerlijke.
Ik doe wel echt voor los van het Centraal Station en op zoek naar het volk, ook met de aanhankelijkheidsverklaringen, naar IJsland gaan. Het zijn allemaal, die doen wel echt dingen die zich lijken in de buitenwereld af te spelen en daar ook een...
Ja. Dat is lastig. Ik vind dat zeg maar, dat is me. Dus wat ik nu dus wel ook echt behoefte aan heb, is fictie. en fictie om dan. Dus, maar dat is dus nu. Het zijn ook allemaal dingen die ze ontwikkelen of zo, hè, zeg maar. Zeker voor stel je voor, zoek een staat, hebben we ook de koningin een brief laten schrijven aan ons, waarbij de opdracht was, opdracht voor de Huis van Afgevaardigden, verhoud je niet tot de theaterwereld, maar tot de wereld. Dus dat soort zeg maar, dingen, die zeiden we toen en dachten, daar komen we ook echt uit voort om na te denken over welke wereld leven we in. En dan de, en inderdaad, het theater meer als een soort publieke plek, waarbij je dus... wellicht zoals de oude Grieken het beleid in vraag stelt. Of ze zeggen, of kijken of de natuurwetten overeenkomen met de geschreven wetten. En nu, dat is niet, maar nee, dat ik denk zeker niet dat theater zich moet verplichten tot die taak of zo. Omdat er nog, omdat ik denk... Dat het dus gaat over smaak. en dat je daarin wel misschien een betekenis hebt of zo. Ja, maar ook de schrijvers waarvan ik hou, Voskel en Knauskaart schrijven ook over zichzelf, hè? Ja. We grappig was laatst bij een lezing over schilderkunst. En die legde eigenlijk uit landschapskunst. En dat vond ik wel interessant dat je zeg maar in die landschap, die legt uit in de schilderkunst, dat je dan zo eigenlijk altijd had, zo voorgrond, middengrond en achtergrond, zo die drie dingen. En dat je dan, en het was vaak ook met kleuren zo, dat je voorgrond was denk ik een beetje bruin en dan kwam geel en dan kwam blauw. En dat hier op de voorgrond dat het een persoon was en dat je dan de tweede ding was dan het hier, het daar en het ginder. En dat je zo, en maakt dan ook de verbinding met theater, dat je het hier zeg maar hebt en dan daar de coulissen en het ginder dan de wereld of zo. En ik vond het leuk dat hij dan op een gegeven moment zei... ja, en toen kwam de romantiek en die hebben dat daar weggehaald. Dus die tweede laag, zeg maar. Je altijd één individu ten opzichte van de wereld. En dat hele beroemde schilderij van die man op die berg... zeg maar, gaat ook over één man, dat is van de wereld. En toen dacht ik, dat is misschien ook wel waarom mensen... sommige dingen die ik schrijf romantisch vinden. Omdat inderdaad zo, het gaat vaak over een individu of een persoon... ten opzichte van de wereld en niet en dus niet binnen dat...
Je slaat het daarover.
Ja. Ja. Ja, in die zin dat ik denk ik snapte ik zo van, omdat mensen wel vaker tegen me zeiden dat ik een soort romanticus ben. Maar ik dacht, wat bedoelen ze daar nou mee en zo? Maar toen dacht ik, misschien is dat wel wat ze bedoelen.
Ja, het is wel mooi, maar probeer dat daar dan nog eens iets mee te definiëren.
Dan zie ik inderdaad dan de mensen die op kunnen komen, zo de anderen, zeg maar zo. Hè? Dus als je dat dan een schilderij voorgrond, dan een hoofdpersoon met een binnenwereld en dan heb je dan... Eigenlijk de andere mensen. Dus hoe die zich dan verhoudt tot zeg maar, het vissersdorpje in de verte of zo. Hè? Zeg maar, het villen van de vis of zo, zeg maar. En dan heb je dan daar is dan het... Dus dan het ginder is de zee of zo, hè? Zeg maar. Dus inderdaad zo de realiteit van de andere mensen. Zo de confrontaties daarmee of zo. Ja.
En daar ben je nu naar op zoek. Nee, de confrontatie met de
Nou, ik ben wel leuk om dat ook weer om dat ook toe te voegen, ja. Omdat ik dus heel... Mijn eerste monoloog was echt, ik zeg, een jongen die zich hield tot de wereld.
Maar het leuke is dat jij in je omschrijving met ik en de wereld... daar waar die wereld in feite de daar is, gebruik jij eigenlijk altijd als ginder.
Ja.
Wat een veel... oertypischer, dat is de hemel of de zee of een film.
Ja, dat is waar, ja.
Een fysische wereld is waar je niet werkelijk in staat.
Nou, zo voelt het ook wel een beetje, zeg maar. En de Heimat 2 ging daar wat mij betreft ook een beetje over. En is eigenlijk... het is jammer dat daar niet echt goede kritiek op zijn gekomen. En niet in goed positief, maar zeg maar echt... proberen te snappen wat vandaag geprobeerd is of zo. Maar dat ging voor mij ook over inderdaad dat hoe we omgaan met elkaar en politieke dingen in onze wereld vaak voelen als ginder, terwijl het eigenlijk een daar is misschien. Ja. En de afhankelijkheidsverklaring is ook een poging om van het ginder weer een daar te maken. Of zeg maar, om te zeggen, hé, maar dat zijn wij gewoon. Zeg maar. Wij, dat is niet zeg maar zo gaande dingen, maar dus je doet iets en je weet niet wat er voor gevolgen dat heeft, maar daar door ontstaan dingen. En dus dat heeft je doet mee. Je bent onderdeel van iets groters of zo. Dus het is eigenlijk ook een soort ja, wakker schudden van hé, maar als ik een idee heb om naar, als een grapje, zeg maar, kom, we gaan naar IJsland toe. En dan sta je daar en denk van, oh shit, zo gaat dat dus, zeg maar. Als je een klein grapje kan uitgroeien tot iets heel groots. En zo zijn er de afgelopen 100 jaar heel veel kleine grapjes uitgegroeid tot hele grote dingen. Ik ben nu de wereld van gisteren aan het lezen. En dan kom ik zo even van Zilmswijk en dan Herzl, denk ik. Die dan zeg maar het hele Joods Palestina-conflict gewoon vanuit een ideetje, zeg maar zo. Hè? We moeten een eigen land hebben. En dan zo, woef. Ja, hoe klein dingen kunnen beginnen door gewoon een simpel idee. En dat je dat ook, dat allemaal, dat wij daar, dat je ermee, dat je erbij, dat ik dus meedoe met de wereld. En dat iedereen meedoet met de wereld.
We hebben uiteindelijk niet over het gesprek met Bocht gehad.
Het gesprek met Bocht niet. Nee. Ook niet.
Maar daar ben ik nog wel benieuwd naar.
Ook niet over wat voor soort theater ik dan maak. Of zeg maar, of wat ik dan probeer met theater. Of zeg maar, of wat zeg maar de. Maar ja, maar nee. Nee. Wat, nee.
Alleen maar gehad over het theater wat je maakt.
Ja, over het. Dat het niet gaat over wat er te zien is, maar over wat mensen in hun hoofd kunnen zien. Dat is wel de basis, denk ik toch zo, ja.
En dat het daarom niet universeel is, maar individueel?
Nee, juist universeel. Want het gaat omdat je het...
Ja, maar net vond je toen ik zei dat het een soort van universele ervaring in alle details is. Toen zei je dat toen was je niet mee eens dat het niet een burgerlijke universaliteit is, maar een menselijke.
Menselijke, ja, ja.
Volgens mij reageerde je daarop. Dat je zei, het gaat niet over een soort van wij als burgers zijn zo.
Nee, het gaat over, ja, precies. Ja. Maar dit gaat over, zeg maar, dan over wat er te zien is op het podium. Nou ja, dat is zeg maar zoals een boek een beeldloze voorstelling is. Omdat het een heel, heel gedetailleerd is. Een heel gedetailleerde film oproept in mijn leven, in mijn verbeelding. Zo zie ik ook wel het theater als een plek waar dus heel veel te zien is, zonder dat dan en dat wat er op het podium is, dat mogelijk moet maken. En dat zeg maar dat het niet hetgeen is wat interessant is, wat op het podium gebeurt. Daar gebeurt in principe niets. Het gebeurt allemaal in tussen de publiek en in die zin zit er nog wel de ontwikkeling dat ik in het begin nog helemaal dacht, oh, maar ik moet niks doen, ik moet echt zo als een letter op papier, zeg maar. Dezelfde, zoals een woord, zeg maar. Dus alleen maar de inkt is. Zo moet de acteur zijn. De inkt van de letters. En niet te veel in de weg staan. Zeg maar, het gaat niet over hoe dan, of die letters dan dik gedrukt zijn of met blauwe inkt. Nee, het zijn gewoon dragers van betekenis, zeg maar. Maar het is wel leuk aan theater dat je ook nog andere dragers van betekenis hebt.
Jullie gingen spaghetti eten.
Nou, uiteindelijk was het geen spaghetti. Uiteindelijk was het melanzane. Maar we deden alsof het spaghetti was.
Ja, nee, maar ik vond het grappigst dat je dit überhaupt afsprak.
Ja.
Ik zat te denken, ja, eigenlijk was het heel logisch. Maar aan de andere kant dacht ik, ja.
Het heeft ook te maken met dat ik zeg maar, ik ooit een project heb gedaan bij de boeren in Noord-Holland. En dat ik zeg maar, boeren zijn natuurlijk allemaal zelfstandig die met een hele dag in een eentje werken eigenlijk of zoiets. En een van de boeren vertelde me dat ze elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar kwamen. En met elkaar zo hun bedrijf bespraken. En dan gewoon heel erg van, ja, mijn koe die geeft altijd 800 liter melk per dag. En nu zit hij op 500. En dan lieten ze aan elkaar zeg maar zien, oh ja, maar wat eet hij dan? En zeg maar dan werd het heel erg gewoon gesproken over hoe zij hun feedback geven op elkaar of zo. Hè? En toen dacht ik, ah, maar dat moeten wij ook doen. Zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat zij zich ook met... Ja, zij zit ook na te denken over wat ze in CC hup gaan doen. En of ze daar wel willen spelen en niet. En hoe dan. Laten we daar met elkaar over kletsen. Zo zeg, meer vanuit die eerste instantie. Van oké, hoe verhoud je in het als jong gezelschap in een... In deze realiteit. En dan als tweede ding natuurlijk een inhoudelijke interesse. Ja. Zeker bij Borg, dat daar ja, 3 van de 4 komen uit performance, niet uit theater, zeg maar. Dus ook vanuit een soort, en in zekere zin herken ik ook wel een aversie, zeg maar, tegen het theater. Meer opgevoed zijn of met een soort afzetten tegen theater, een ander vorm. En dat herken ik. Het zoeken naar hoe dan of zo, wat jij dan wilt doen. Daar taal voor gebruiken. Niet hebben over de verbindingen met taal als een soort ja, dat de bouwstenen zijn waarmee je betekenis wordt geschapen. En dan gewoon, ja, en dan een nieuwe herkenning van dezelfde soort bezorgdheid over de wereld of een soort gevoeligheid over wat mooi is en niet mooi en belangrijk en niet belangrijk of zo. Gewoon boeken en zo, die dan allebei leest of zeg maar een herkenning van, ah ja, zo zie ik Dutch in New York bleek. Een film die ik 11 keer heb gezien, bleek Benjamin ook heel erg fan van te zijn, zeg maar. Dat is natuurlijk een leuke herkenning dan daarin. En ook vanuit een soort van, oké, als je het hebt over het maakproces van een theaterstuk, vanuit wat vertrekt dat? Wat is zeg maar, de begin, de ontsteking van, oké, maar hier moeten we een voorstelling over maken. Dat is bij mij iets van, oké, hier wil ik over nadenken. Dit snap ik niet of zo, zeg maar. En dat is dus niet van, oh, dit zou een leuk beeld kunnen zijn op het podium of zo, zeg maar. Dat was ook een herkenning.
De nieuwe voorstelling van Freek Vielen, De aankomst van de Titanic, gaat dit weekend in première in Arnhem. Tot en met januari is het te zien in Nederland. Ben je benieuwd naar de podcast van De Nieuwe Tijd? Zoek ze dan op via SoundCloud. Draag je ons, Portretten van Toneelspelers, een warm hart toe? Tip dan vooral vrienden over deze of een van de andere afleveringen.